met elkaar kijken naar de verbonden. En ik heb erop gezet een belofte naar het verleden en gericht op de toekomst. De verbonden komen uit het Oude Testament, tenminste de meeste die we kennen. We kennen één ander verbond uit het Nieuwe Testament, het genadeverbond, daar komen we ook nog even langs. Of dat vanavond nog lukt, of dat de volgende keer wordt, weet ik niet. Ik kan het moeilijk inschatten hoe lang ik erover doe. De vraag is eigenlijk, heeft het Oude Testament in dit opzicht, met de verbonden, nog iets voor ons te melden? En ik denk dat het Oude Testament dat heel wat te melden heeft voor ons. Nou, het Oude Testament is een verbonden, zijn expliciet in de Bijbel genoemd en zijn een belofte van een toekomstige hoop. Ze omvatten beloften en hoop voor de toekomst van Israël, uiteraard als natie, en zijn rechtstreeks in verband te brengen met Gods plan voor de toekomst. En wat we soms ook wel de eindtijd noemden, broeder Gerrit die noemde het net al in het gebed ook. En ze hebben daar duidelijk mee te maken. Nou, de Oude Testamentische verbonden moeten natuurlijk niet verward worden met de verbondstheologie. De verbondstheologie, voor degene die het niet mocht weten, maar de verbondstheologie is een theologisch systeem dat ruwweg verdeeld is, of dat ruwweg de verbonden verdeelt in twee delen, het oude verbond van de werken en het nieuwe verbond van genade. En als theologisch systeem is de verbondstheologie niet in staat om onder meer een adequate uitleg te geven over de eindtijd. Heeft geen visie omtrent zaken als duizendjarig vrederijk, het Messiaanse Rijk. En daarnaast wordt in de verbondstheologie uitgegaan van onder meer de kinderdoop, welke als vervanging van de besnijdenis wordt gezien. En officieel leert men dat Israël als volk heeft afgedaan. En aangezien de kerk wordt gezien als geestelijk Israël. Tegenwoordig hoor je dat niet zoveel meer, vooral in de nieuwe protestantse kerken zijn dat soort dingen behoorlijk op de achtergrond geraakt. Maar dat is op de achtergrond geraakt met de rest van alles wat daar eigenlijk leefde. Ik denk, zelf ben ik nog niet zo oud, maar als je van voor de oorlog bent, waar ze spreken, dat toen in een gereformeerde of een hervormde kerk nog behoorlijk het evangelie gepredikt werd. En ja, ik vraag daar van tevoren ook met een aantal mensen over. Ik kwam op de website van een protestantse kerk, een nieuw gevestigde protestantse kerk, en daar stond een hele vage omschrijving. En dat kwam erop neer dat hun kerk was een spiritueel zoeken naar het hogere in de mens. En dat ze denken van ja, als dat de kerk is, dan is het logisch dat die leeg is op zondag. Want een spiritueel zoeken, dat kun je overal wel doen. Nou goed, het zal dus duidelijk zijn dat ik daar niet achter sta. Dat op basis van Bijbelse gegevens. En die willen we graag bekijken vanavond.
Dat leren ze al op school.
Dat
leren ze al op school.
Ja.
Ja, dat is ook toch heel veel wat dus in andere kringen verkondigd wordt. Dat dus de godsdienst dus verandert wat in een spirituele.
Ja, het is gewoon gebeurd. En in feite zet je de deur open voor een mengreligie daarmee. He, want dus andere godsdiensten zoeken ook spirituele dingen.
Ik bedoel, tijdens zee gebeuren. Ja. Dat
kan allemaal. Ja, daar zijn voorbeelden van. Ja. Goed. Wat is een verbond? Een verbond is een overeenkomst tussen twee partijen. Een verbond is een contract. Het was in de oude tijd een heel bekend verschijnsel eigenlijk. En er zijn bijvoorbeeld verslagen gevonden van verbonden die dat dateren van bijvoorbeeld 1400 voor Christus op kleitabletten en dat soort dingen. Ik heb hier niet papier staan, maar een van de voorbeelden van zo'n verbond was een van de koningen van Israël. Die op zich met een verbond sloot met een van de koningen uit een ander land. En daar zijn gewoon kleitabletten van teruggevonden, wat uiteindelijk werd gebruikt ook weer als bewijsvoering van de historische tijd. En dat is op zich van het Oude Testament van de Bijbel. Maar meestal werd een verbond gesloten dus tussen twee volken, koningen. En daarbij was het ook zo vaak dat het verbond werd afgedwongen. Na een oorlog werd de verslagen vijand, werd een verbond opgelegd. Dus het was meer een soort van burgercontract. En dat het nou iets was waar beide partijen nou zin in hadden. Dat is gewoon een opgelegd verhaal. Nou, in de Bijbel zien we 5 belangrijke verbonden. Dan heb ik het over het Oude Testament. En er zijn 2 typen verbonden. Daar wil ik even verder naar gaan kijken. Gaat het natuurlijk even los om te halen van voren?
Nee, hou ik niet wel.
Nou, de vijf verbonden die we kennen in het Oude Testament is verbond met Abraham. Die staat in Genesis 12, vers 1 tot 3, daar komen we straks op. Het Mosaïsche verbond, de wet. En die is beschreven in Exodus tot en met Deuteronomium. Dat beslaat nogal een gedeelte dus. Het Palestijnse verbond. Dat vinden we in Exodus 30, vers 1 tot 10. Die gaan we straks ook nog lezen. Het Davidische verbond. Dat staat in 2 Samuel 7, vers 12 tot 16. En het Nieuwe verbond. Met Israël dus. En dat is in Jeremia 31, vers 31 tot 34. Dat is een vrij bekende, denk ik. Nou, elk van deze verbonden vertegenwoordigt een overeenkomst tussen God en zijn volk, Israël. Elk verbond bevat beloftes, welke hij dan ook doet aan zijn volk. En daarom ook zijn deze verbonden, wanneer we uitgaan van de normale, letterlijke uitleg van de Bijbel, niet overdraagbaar op andere groepen. Ze zijn uitsluitend voor Israël. En dus niet voor je heidengelovigen en anderen die mee in de aanspraak op kunnen maken. Nou, er zijn dus twee typen verbonden. Onvoorwaardelijke en voorwaardelijke. Een voorwaardelijk verbond, een voorbeeld daarvan is het Mosaïsche verbond. Dat is de wet. Daar zit namelijk voorwaarden aan verbonden. Een voorwaardelijk verbond is een verbond waarin God zijn volk verplichtingen of voorwaarden oplegt. Komen ze die niet na, dan zal God de eraan verbonden belofte, of de zegen, niet kunnen geven. Een voorbeeld daarvan vinden we in Exodus 19 vers 15. Dat is het Mosaïsche verbond waaraan wordt gezegd van, nu dan, indien gij dit doet, zo zult gij. En zo wordt het hele verbond in feite opgesteld. Voorwaarden, belofte, voorwaarden, belofte. De voorwaardelijke verbonden zijn ook tijdgebonden. Ze hebben een bepaalde tijd waarin ze beginnen en waarin ze eindigen. Ze zijn aangegaan met een specifieke groep, een volk, volken of personen. En het is belangrijk vast te stellen dat dergelijke verbonden ook door God niet zullen worden uitgevoerd, voor zover hij hier aan belofte of zegen verbindt, als degene of het volk met wie het verbond is aangegaan dit verbond verbreken. Het verbreken van het verbond ligt dus altijd aan de kant van degene waarmee het gesloten is, niet aan de kant van God. Wanneer de mens het verbond verbreekt, kan God namelijk de belofte of de zegen niet meer geven. Een onvoorwaardelijk verbond, dat zijn die andere vier, Abraham, met Abraham, Palestijnse, Davidische en Nieuwe verbond. Een onvoorwaardelijk verbond is een verbond waarin God een belofte doet of zegen geeft, zonder daar enkele voorwaarden aan te verbinden. Dus geen enkele voorwaarde is eraan verbonden. De gegeven belofte, of de beloofde zegen, wordt uitgevoerd door God. Een sleutel daarin is dat God zegt, ik zal. In het Hebreeuws is dit een uitdrukking die altijd staat voor de toekomende tijd, voor de toekomst, net als in het Nederlands. En het is daarmee een verbond dat God zal uitvoeren, ook als de ontvangende partij, degene met wie hij het verbond sluit dus, ongehoorzaam is. Wel kan hij de belofte of de zegen uitstellen, maar hij heeft het beloofd en dus zal hij het ten uitvoer brengen. Nou, het Mosaïsche verbond, heb ik al gezegd, is dus voorwaardelijk en de anderen zijn onvoorwaardelijk. En daarmee wordt het Mosaïsche verbond een tijdelijk verbond. Geldig voor Israël, zolang ze zouden doen wat daarin gevraagd werd door God. Het volk Israël, dat is niet onbekend denk ik, heeft als geheel dit verbond niet gehouden. Meerdere malen hebben ze het verbond verbroken. Nou, het gevolg daarvan was de verschillende wegvoeringen naar Babel toe. Naar het Assyrische Rijk werden ze onderdrukt en een deel weggevoerd. En gaan ze door het hele Oude Testament, staat er eigenlijk vol van. God heeft ze in slavernij gebracht en uiteindelijk heeft hij ze verstrooid over de aarde. Dat was na de Heer Jezus stierf in het jaar 70, dus alles wat nog in Israël woonde, verstrooid. Nou, daarmee is duidelijk dat dat verbond niet meer geldig is. Alles wat erbij hoort, de riten, de tempeldienst, etc., wordt niet meer gedaan. Dus het verbond is gewoon geëindigd. En aangezien de andere verbonden, die onvoorwaardelijk zijn, nog steeds geldig zijn, daar komen we straks even terug, wou ik die verder gaan bekijken met jullie. We beginnen bij Genesis 12. Genesis 12, vers 1 tot 3. Genesis De Heere zeide nu tot Abraham: ga uit uw land en uit uw maatschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal, en dat is dat ik zal wat ik zo net noemde, u tot een groot volk maken. En u zegenen en uw naam groot maken en gij zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken. En met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. Nou, meerdere malen bij het aangaan van dit verbond lezen we dat de Heere zegt: ik zal. Komt later ook in dit gedeelte nog verder terug. God stelt er geen voorwaarden aan. Hij zegt niet tegen Abraham: ik zal u zegenen als. Er staat verder helemaal geen enkele voorwaarde aan. Hij roept Abraham en zegt: ga. En vervolgens: ik zal. Nou, in Genesis 17, vers 7 bijvoorbeeld. Dan zegt God wat de duur van dat verbond is. Wat ik ze net noemde, een voorwaardelijk verbond. Het heeft een einddatum. En hier staat de einddatum van het verbond met Abraham. Ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en u en uw nageslacht in hun geslachten tot een eeuwig verbond. Oftewel, er is geen einddatum aan dat verbond. Het is voor eeuwig. Dat wordt herhaald in vers 19, waar God zegt dat het verbond zal overgaan op Isaac, Abraham's zoon, en de nakomelingen van Isaac. Kunnen we nog even bijlezen? Vers 19. Maar God zeide: nee, maar uw vrouw Sarah zal u een zoon baren, en gij zult hem Isaac noemen. En ik zal mijn verbond met hem oprichten tot een eeuwig verbond voor zijn nageslacht. Terwijl de eeuwigheidsduur wordt dan nog weer herhaald. En het is een verbond dat alleen geldt voor Abraham, Isaac, Jacob en ga zo verder het volk Israël. Nou, in 1 Kronieken 16 staat er ook nog iets over. En dat staat in de Statenvertaling, dus dat lees ik even voor. 1 Kronieken 16 vers 17. Die hij ook aan Jacob heeft gesteld tot een inzetting aan Israël tot een eeuwig verbond. En dat wordt ook nog herhaald in Psalm 105 vers 10.
Waar?
Ja.
1
Kronieken 16 vers 17 en Psalm 105 vers 10. Ik ben van plan trouwens na de tweede avond de tekst even als een ingebonden stukje mee te geven. Ja, dus,
En Psalm 17?
Psalm 105, vers 10. 105. Het verbond met Abraham en zijn nakomelingen, Israël, is het allerbelangrijkste verbond van de vier verbonden die we hier gaan bestuderen. Aangezien het namelijk de basis is van alle verbonden welke God met Israël sluit. De hele Bijbel door zijn er referenties naar dit verbond, van de oud-testamentische profeten tot aan de brieven van Paulus. En het verbond bevat drie centrale beloften. Ik zie staan: de landbelofte aan Israël. Dat vind je in Genesis 12 vers 1. De landsgrenzen staan in Genesis 17 vers 18. De nakomelingen. Hè? Het onvruchtbaar geachte echtpaar werd nakomelingen beloofd. En niet alleen dat, ze zouden een groot volk zijn. Die zouden leven in het land Israël. Dat vinden we terug in Genesis 12 vers 2. En de zegen voor anderen. Niet alleen zouden ze zelf voordeel hebben aan dit verbond, of door dit verbond. Israël zou als volk ook een zegen zijn voor anderen. Genesis 12 vers 2 zegt dan ook van: en wees een zegen. Genesis 12 vers 3: ik zal zegenen die u zegenen. En in Genesis 22 vers 18 staat het ook nog weer. Nou, hoe kun je weten dat deze beloften letterlijk moeten worden opgevat? Door te kijken naar de andere delen van de beloften die inmiddels letterlijk vervuld zijn. Kijk bijvoorbeeld naar de in deze belofte ingesloten persoonlijke beloften aan Abraham. God zou hem zegenen. Nou, Abraham was een hele rijke man geworden. Hij ging met lege handen vanuit de Ur was het. Hij ging naar Israël. En hij werd daar een echte herdersvorst. Hij kreeg enorm veel personeel. Hij kreeg veel kinderen. Veel kleinkinderen. Kinderen ook bij een andere vrouw nog wel. Ga ze maar door. Daarnaast zou God hem ook tot een zegen stellen voor anderen. Nou, die beloften zijn letterlijk vervuld. Hij had een goede reputatie, hij werd zeer gerespecteerd en anderen betoonden hem ook eer. Denk aan het verhaal van bijvoorbeeld de koning van Salem. Een andere koning die hem tienden aan Abraham wilde geven. Nou, hij was tevens een geweldig voorbeeld van een gelovig man en hij wordt in de hele Bijbel bijna 300 keer genoemd. Uiteraard alleen maar in positieve zin. En ook komen we tegen in de belofte aan Abraham, een belofte voor het volk. Degene die Israël niet zegenen, zouden door God niet gezegend worden. Ook dat is letterlijk uitgekomen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan Egypte, die het volk onderdrukte. Assyrië, Babylon, Medo-Persië, Griekenland, Romeinse Rijk. Dat allemaal oude rijken, die Israël verdrukten en allemaal ten onder zijn gegaan, daardoor. Kunnen we ook denken aan Rusland, een rijk wat ooit heel machtig was. Nou, van het hele Oostblok, het hele machtige communistische Rusland, wat de Joden vervolgden, en ook de christenen natuurlijk, is eigenlijk niks meer van over. Het zijn allemaal verbrokkelde staten. De moslimmacht komt daar natuurlijk nu wel op. Maar goed, je ziet, nou, Duitsland was ook een machtig land ooit eens, overheerste heel Europa. Nou, die hebben het ook aardig voor de kiezer gehad. Spanje, ook een heel goed voorbeeld, was ooit een wereldmacht. Beheerste bijna heel Zuid-Amerika. Maar vervolgde de Joden. En vervolgens is het land helemaal in elkaar gestort. Ze hebben allemaal ervaren dat de zegen, hun macht of invloed in de wereld, het geld en de welvaart, werd weggenomen toen ze de Joden gingen vervolgen in hun land of zelfs ver daarbuiten. Nou, opgemerkt moet worden dat het verbond met Abraham slechts één actie, één geloofsdaad van Abraham vroeg. Gaan waarin de Heere God hem zou leiden, het beloofde land. Dat was het eerste wat God zei tegen hem. Ga en ik zal. Abraham handelde in geloof en hij deed wat gezegd werd. Nou, is het verbond compleet uitgevoerd. Ik heb net een aantal dingen genoemd als vervullingen ervan. We weten dus ook dat een aantal dingen niet helemaal vervuld zijn nog. De belofte aan Abraham is namelijk verder door de Heer gespecificeerd of precies gemaakt voor wat betreft met name de landbelofte. In het Palestijnse verbond en in het Davidische verbond. En in het nieuwe verbond uit Jeremia. Die komen we later nog tegen. Nou, de kernbelofte. We hebben een aantal dingen al een paar keer genoemd. De landbelofte. God beloofde dus in Genesis 12 vers 1 aan Abraham dat zijn volk een eigen land zou krijgen. Het land dat ik u wijzen zal, zei de Heer. En daarnaast wordt in Genesis 13 vers 14 en 15... En vers 17, kunnen we wel even bijnemen. De belofte nog eens herhaald. En wel op het moment dat Abraham in het land is. Genesis 13, vers 14 en 15. En de Heere zei tot Abraham, nadat Lot zich van hem gescheiden had. Sla toch uw ogen op. En zie van de plaats waar gij zijt naar het noorden, zuiden, oosten en westen. Want het hele land dat gij ziet, zal ik u en uw nageslacht voor altoos geven, dus voor altijd. En ik zal uw nageslacht maken als het stof der aarde, zodat indien iemand het stof der aarde zou kunnen tellen, ook uw nageslacht te tellen zou zijn. Vers 17. Sta op, doorwandel het land in zijn lengte en zijn breedte, want u zal ik het geven. Het was dus een tastbaar en een zichtbaar land dat Abraham bij leven zou bezitten. En hij bezat het ook. En het zou voor eeuwig voor zijn nakomelingen, oftewel zijn zaad, zijn. Nou, is die belofte vervuld? Sommigen menen dat in de tijd van Salomo de belofte vervuld is. Nou, dat is naar mijn mening niet juist, want de belofte wordt namelijk herhaald in Genesis 15... Vers 18. Gedien dagen sloot de Heer een verbond met Abraham, zeggende: aan uw nageslacht zal ik dit land geven. Van de rivier van Egypte, dat is de delta daar, tot de grote rivier, de rivier de Eufraat, de Keniet, de Kenisiet, de Kadmoniet, de Hetiet, de Perisiet, de Ravieten, de Amorieten, de Kanaanieten, de Girgasiet en de Jebusiet. Nou, dat zijn de stukken grond die beschreven worden. Daar staat dus dat het vanaf Egypte is tot aan de Eufraat. Als je een kaartje hebt in je Bijbel, kun je zien hoe groot dat gebied wel niet is. In de tijd van Salomo is het Rijk van Israël nooit zo groot geweest. Het grensde wel aan Egypte. En er waren veel omliggende landen waar het schatplichtig was, Salomo. Maar dat is natuurlijk iets anders dan het land bezitten en bewonen.
Ja, de Eufraat ligt in Irak.
Ja.
Dus stel je dat. Vandaar die oorlog in Irak. Eén vraag. Waarom worden die namen hier allemaal genoemd?
Dat zijn de volken die laat zien dat ze Kanaan intrekken. Als het land Israël Kanaan intrekt, dan de Jebusieten wonen bijvoorbeeld bij Jeruzalem. En dat gebied hebben ze later met heel veel moeite kunnen veroveren.
Ja.
Dus het was wel... Er wordt specifiek landen genoemd. Ammonieten bijvoorbeeld, specifiek aan land. Ja. Of een stuk gebroken.
Maar die moesten er allemaal uit.
Die moesten eruit, ja. Nou, duidelijk is dat de belofte op zijn minst gedeeltelijk vervuld is. Maar de conclusie mag ook zijn dat in de toekomende tijd Israël nog heel erg groot zal worden. Het grondgebied. En dat is ook een hele praktische reden voor. Er zijn al miljoenen Joden over de hele wereld die niet in Israël zijn op dit moment. Nog niet. Laatst toen de mensen van Christen voor Israël bij ons waren, dat er zeker nog wel 4 tot 5 miljoen mensen in het huidige Israël bij konden. Dat het makkelijk kon qua oppervlakte van het land. Gewoon dat de oppervlakte gelijk was aan België. En er wonen uit van 6 of 7 miljoen mensen. Dan zijn ze in België wonen er ook bijna 13, 14 miljoen of zo. Dus het moest makkelijk kunnen. Dus, maar er zijn er nog veel meer. De Bijbel maakt op heel veel plaatsen duidelijk dat er een dag komt dat de Heer vanuit alle volken op de aarde, alle 12 stammen, of zoals in de Bijbel staat, het ganse huis Israël, zal terugbrengen in het land. En alleen daarom al zal Israël zijn grondgebied moeten uitbreiden. Immers, de mensen moeten ook ergens wonen. En Ezechiël profeteert in Ezechiël 39, vers 50 tot 29, ik neem een klein stukje daaruit. Ezechiël 39, vers 25 tot 29. Ik kan maar helemaal even lezen. Ezechiël 39. Ezechiël 39, vers 25 tot 29. Daarom, zo zegt de Heere Heere, nu zal ik een keer brengen in het lot van Jacob en mij ontfermen over het gehele huis Israëls en ijveren voor mijn heilige naam. Zij zullen de smaad en al de ontrouw waarmee zij mij ontrouw geweest zijn, vergeten, wanneer zij weer in het land wonen, veilig, zonder dat iemand hen opschrikt. Als ik hen uit het gebied der volken terugbreng en hen uit de landen van hun vijanden verzamel, dan zal ik mij voor het oog der talrijke volken aan hen de heilige betonen. En ze zullen weten dat ik de Heere hun God ben, zowel wanneer ik hen in ballingschap wegvoer onder de volken, als wanneer ik hen weer in hun eigen land verzamel, zonder dat ik iemand van hen daargens achterlaat. En ik zal mijn aangezicht niet meer voor hen verbergen. Wanneer ik mijn geest over het huis Israëls heb uitgestort, luidt het woord van de Heere Heere. Nou, hier zie je natuurlijk een prachtig stukje waarin in een heel oud verbond iets in een hele verre toekomst ligt. Iets wat nog steeds moet gebeuren. Nog nooit heeft de Heere alle Joden weer terugverzameld in Israël en zijn geest over hun uitgestort. Dat is nog nooit geweest. Dat moet nog komen. Nou, in 1948... zagen we het begin hiervan. Het was toch een wonder hoe de land is ontstaan. Ik geloof met één stem verschil. In de Verenigde Naties hebben ze het goedgekeurd. Ik heb ooit een keer het verhaal gehoord dat iemand in het ziekenhuis lag, ik weet niet wie het was, in het ziekenhuis lag en op zijn brancard binnengebracht is, want die wilde stemmen. Die wilde per se dat de staat Israël kwam. Die lag in het ziekenhuis, de brancard binnengereden om te stemmen. Ik weet niet wie het verhaal is bekend, maar ik weet niet wie het was.
Het was een Engelsman.
Ja.
En die was, Engeland is niet voorstander van dit soort geintjes, of van Israël, laat zo zeggen. Hebben bewezen na de Tweede Wereldoorlog. En een van de Engelse christen politici, die zei, ik wil heen. En dat was doorslaggevende stem. Dat is 1948 gebeurd.
Ja.
Maar goed, zoals het toen is gebeurd, en het land wat gesticht is, zullen we zeker in de nabije toekomst ook zien dat de rest van de belofte of het verbond zal volgen. En we hebben het nog steeds over het verbond van Abraham. Hè? Je kan verder ook kijken naar Jeremia 23 vers 7 en 8, Ezechiël 14 vers 13. En in feite moet je dan doorlezen tot en met hoofdstuk 48 vers 7. Een aardig weekend klusje. En dat gaat eigenlijk allemaal over dat verbond. En over het herstellen van. De nakomelingen, ga even dieper op in. In Genesis 12 vers 2, dat hadden we al gelezen, en 13 vers 16 in andere plaatsen, lezen we dat God beloofde dat Abrahams nakomelingen een hele grote natie zouden worden, te beginnen met Isaac. In de NBG-vertaling staat dan het volgende te lezen, in Genesis 13 vers 16. En ik zal uw nageslacht maken als het stof der aarde, zodat, indien iemand het stof der aarde zou kunnen tellen, ook uw nageslacht te tellen zou zijn. In de Statenvertaling staat echter in plaats van het woord nageslacht het volgende, en ik zal uw zaad stellen als, het goed is, maar broeder Postman kunnen bevestigen, ja. De Statenvertaling heeft de grondtekst hier, net als heel veel andere vertalingen, de Engelse vertalingen zeggen het ook nou zo, correct verstaat. Er staat namelijk letterlijk zaad. Waarbij de context waarin het woord voorkomt over het algemeen duidelijk maakt of het hier om mensen, dieren, gewassen enzovoort gaat. En in deze context is het natuurlijk duidelijk dat het gewoon om de menselijke nakomelingen van Abraham gaat. Soms wordt gelaten 3 vers 14 aangehaald door mensen om erop te wijzen dat deze tekst zou slaan op christenen. Dat is maar gedeeltelijk juist, en daar komen we straks nog op terug. Want deze tekst wijst namelijk op het feit dat de zegen in Jezus Christus naar ons is gekomen. Wat belangrijker is, het betreft hier namelijk een andere zegen, de belofte des geestes door het geloof. Daar komen we straks nog weer op. In plaats dat we letterlijk deel zouden hebben aan het volk Israël, of nog erger, voor in de plaats zouden zijn gekomen. Nou, zoals we weten, net noemde ik het al, zijn er miljoenen Joden op deze wereld. Precies aantal weet niemand. Maar misschien heb je wel eens mensen tegen een lijf gelopen die Cohen heten, of Levi. Nou, dan weet je dat er ergens zijn, of Salomons, of dat soort namen. Dat zijn allemaal mensen met een Joodse bloedlijn. En er zijn er heel wat. Let wel, en vandaar het belang van een goede vertaling, dat het hier niet gaat om al Abrahamse nakomelingen. Want dan zouden ook de Arabieren, de nakomelingen van Ismaël, hieronder gerekend moeten worden. Maar het hier zijn zaad en enkelvoud is. En daarom is het belangrijk dat het een goede vertaling is. Het zaad is namelijk Isaac. En alles wat daaruit kwam. En van Isaac is deze belofte overgegaan op Jacob, de stamvader van de 12 stammen van Israël. Nou, deze belofte van de Heer is dus letterlijk vervuld. Daarnaast zijn er inderdaad geestelijke nakomelingen. Geestelijke nakomelingen van Abraham, de christenen, zijn geënt of geplant op Israël, of in Israël. En daarmee kunnen ze in een geestelijke zin als nakomelingen gerekend worden via Christus. Maar alleen via Christus. Want ze behoren niet tot het zaad waarover hier gesproken werd. Nou, het klinkt misschien wat ingewikkeld allemaal. Maar het is, als we gewoon de grondgedachte vasthouden, wanneer er gesproken wordt over het zaad van Abraham, dan wordt bedoeld Israël. En als we dan lezen in Romeinen 9, dan zien we Paulus. Romeinen 9, vers 7 tot 8. Ik begin even bij vers 6. Maar het is niet mogelijk dat het woord Gods zou vervallen zijn. Want niet allen die van Israël afstammen zijn Israël. En ze zijn ook niet allen kinderen, omdat ze nageslacht van Abraham zijn. Maar door Isaac, wat ik dus net vertelde eigenlijk, zal men van nageslacht van u spreken. Hij duidt hier dus op die andere kinderen van Abraham bijvoorbeeld. Hè? Dat wil zeggen, niet de kinderen van het vlees zijn kinderen Gods, maar de kinderen der belofte gelden voor nageslacht. Terwijl de kinderen van de belofte van Abraham. Dat was Isaac. Dat was de belofte. Want als alle kinderen van het vlees die zegen zouden ontvangen, dan zouden ook de kinderen van Ismaël, maar hij had ook geloof ik nog andere bijvrouwen later. Paulus is daar dus ook heel duidelijk over. Die vergeet natuurlijk helemaal niet. Die zegt die belofte God voor Abraham, Isaac, Jacob, gewoon voor Israël. En die zegen voor de anderen, dan ga ik op dieper op ingaan. God beloofde dat alle mensen die op aarde woonden en wonen, gezegend zouden worden door Abraham. Nou, hoe moet je dat nou opvatten of uitleggen? De vraag is eigenlijk hoe we omgaan met het uitleggen van het begrip zaad, wat we zo net zagen. Abraham vatte dit, en dat kun je gewoon concluderen uit de Bijbel, letterlijk op. Door zijn nakomelingen zou de wereld gezegend worden. Nou, voor wie het wil zien, dat is ook zo gebeurd. Op heel veel gebieden zijn de Joodse mensen de motor geweest achter veel zakelijke ondernemingen. Ik zal in Nederland een bekend voorbeeld noemen, CNA. Dat is een Joodse familie die daarachter zit. Een hele grote werkgever. Ik dacht, dat breng ik mij eens ook. Er zijn nog heel veel andere. Rockefeller, een hele bekende bankier, een Joodse man. Zo kun je een hele waslijst zakenmensen opnoemen die allemaal Joodse afkomst hebben. Waardoor heel veel mensen een goede baan hebben. Er zijn heel veel Joodse artsen, er zijn heel veel Joodse geleerden die grote ontdekkingen en uitvindingen hebben gedaan. Ik zal er nog een voorbeeld doen. Ik wist het nooit, maar ik kreeg van Jan, dacht ik, een dvd'tje van jullie Israëlreis. En ik wist het nooit, maar daar zag ik in dat het graan dat we tegenwoordig hebben een Israëlische vinding is. Waar het brood van gebakken wordt. Ik denk jullie het zelf opgevallen, maar heel kort zag ik er even voorbij komen. Dat het uitgevonden was, ik dacht in, ook rond 48, 49, een veredeling die er in Israël plaatsgevonden heeft. Waar tegenwoordig ons brood van gebakken wordt. Nou, dat is een zegen. Dat we tegenwoordig eten, dat is een Joodse vinding. Nou, hoe is het mogelijk? En dat graan, dat is veel beter dan het graan wat men 100 jaar ervoor had. Ga naar Galaten 3, dus 1 tot 29. Galaten 3, vers 1 tot 29. Het is een heel lang gedeelte, zodat je met elkaar een stukje lezen. Misschien als jij eerst een 5 versen wil lezen, ja. Dan ongeveer verder, ook 5 versen de beurt.
Oké. Okay. O onverstandige Galaten, wie heeft u betoverd, wie Jezus Christus toch als de kruisigde voor de ogen geschilderd is? Dit alleen zou ik van u willen weten. Hebt gij de geest ontvangen ten gevolge van werken der wet? Of van de prediking van het geloof. Zijt gij zo onverstandig? Gij zijt begonnen met de geest, eindigt gij nu met het vlees? Was het dan te vergeefs dat gij zoveel hebt ondervonden? Waren het slechts te vergeefs die u de geest schenkt en de krachten onder u werpt? Doet hij dit ten gevolge van werkende wet of van de prediking van het geloof?
Op dezelfde wijze heeft ook Abraham God geloofd en het is hem tot gerechtigheid gerekend. Gij bemerkt dus dat zij die uit het geloof zijn, kinderen van Abraham zijn. En de schrift die tevoren zag dat God de heidenen uit geloof rechtvaardigt, heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd. In u zullen alle volken gezegend worden. Zij die uit het geloof zijn, worden dus gezegend, tezamen met de gelovige Abraham. Want allen die het van werken de wet verwachten, liggen onder de vloek. Want er staat geschreven, vervloekt is er ieder die zich niet houdt aan alles wat geschreven is in het boek der wet om dat te doen.
En dat door de wet niemand voor God gerechtvaardigd wordt, is duidelijk. Immers de rechtvaardige zal uit geloof leven. Doch bij de wet gaat het niet om geloof, maar wie dat doet, zal daardoor leven. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek der wet, door voor ons een vloek te worden. Want er staat geschreven, vervloekt is ieder die aan het hout hangt. Zo is de zegen van Abraham tot de heidenen gekomen in Jezus Christus, opdat wij de belofte des geestes ontvangen zouden door het geloof.
Broeders, ik spreek op menselijke wijze. Zelfs het testament van een mens dat rechtskracht verkregen heeft. Niemand kan het ongeldig maken of er iets aan toevoegen. Nu werden aan Abraham de beloften gedaan en aan zijn zaad. Hij zegt niet en aan zijn zaden in het meervoud, maar in het enkelvoud. En aan uw zaad, dat wil zeggen aan Christus. Ik bedoel dit, de wet, die 430 jaar later is gekomen. Maar het testament waaraan door God tevoren rechtskracht verleend was, niet ongeldig, zodat zij de belofte haar kracht zou doen verliezen.
Ja. Ik pak het zo even erop. Maar hier zie je dus even in vers 16 aanlet dat hier wordt gezegd dat het zaad Christus is. En het andere gedeelte wat we lazen dat Paulus zei dat Isaac was. Hij legt hier dus in dit gedeelte dezelfde belofte op een iets andere manier, naar een ander, naar een geestelijk niveau uit. Legt hij het naar de christenen uit. En we hadden het net over de letterlijke zegen op de aarde, door het verbond. Maar we zien hier ook een stuk geestelijke zegen. Paulus legt hier nu een andere benadrukking, zeg maar. Hij zegt hier van, nu werden aan Abraham de beloften gedaan en aan zijn zaad. Hij zegt niet, en aan zijn zaden in het meervoud, maar in het enkelvoud, en aan uw zaad, dat wil zeggen aan Christus. En dan lees ik even verder. Immers, als de erfenis van de wet afhangt, dan niet van de belofte. En juist door een belofte heeft God aan Abraham zijn gunst bewezen. Waartoe dient dan de wet? Om de overtredingen te doen blijken, is zij bijgevoegd, totdat het zaad zou komen waarop de belofte sloeg en zij is op last van God door engelen in de hand van een middelaar gegeven. Een middelaar is niet de vertegenwoordiger van één God, van één, God echter is één. Is de wet dan in strijd met de belofte Gods? Volstrekt niet. Want indien er een wet gegeven was die levend kon maken, dan zou inderdaad uit een wet de gerechtigheid voortgekomen zijn. Nee, de schrift heeft alles besloten onder de zonde, opdat ten gevolge van het geloof in Jezus Christus de belofte het deel zou worden van hen die geloven. Nou, wordt hiermee de belofte aan Abraham, de letterlijke belofte van letterlijke aardse zegen, overgeheveld tot de christenen? Nee, Paulus die zegt hier, jullie hebben een andere belofte, dat is een geestelijke belofte en die is in Christus gegeven. Dat was een belofte die ook in Abraham lag, maar niet zo aan hem beloofd is. Hij had gewoon een letterlijke belofte voor Isaac, voor het volk en het land. Het zijn twee grootheden die we mogen zien hier. Natuurlijk bedoelt Paulus hier niet, hè, dat de landbelofte en andere beloften die we nou bestudeerd hebben, allemaal zouden zijn overgedragen via Christus op de geloven naar de heidenen. Ondanks het feit dat het nou bijvoorbeeld best wel een groot gebied is van de Eufraat tot aan de rivier in Egypte, de Nijl, denk ik niet dat alle christenen ter wereld daar ongeveer passen. Alleen al aan Rooms-Katholiek hoor ik laatst naar 1 miljard mensen. Dus als we dat gaan vergeesteren, dan komen misschien wel 2 of 3 miljard christen, die zouden allemaal dat stukje moeten wonen en dan is er overvol. Dus ik zou het absoluut niet letterlijk willen toepassen. Kan niet. Ook in heel veel andere opzichten niet. Dit is maar een simpel voorbeeld. Ja, zonder. Bijna. Wat Paulus hier duidelijk maakt dus, is dat aan de Heer Jezus de belofte van de zegen voor alle volken is vervuld. Hij noemt hier de belofte dus in een andere zin. En dit gedeelte in de Galatenbrief gaat namelijk over, zoals de NBG-vertalers het treffend boven hebben gezegd, de rechtvaardiging door het geloof. Dat staat boven hoofdstuk 3. Met andere woorden, in Galaten 3 zet Paulus de gebruiken van de wet, zoals de besnijdenis, tegenover de genade. Het verbond van de redding door het geloof. Dat was wat ook voor Abraham gold, dat hij gered en behouden was, doordat hij geloofde en vanuit het geloof handelde. Nou, we gaan zo passeren. Maar als je dit Galaten 3 leest, dan zie je dus een aantal dingen terugkomen die ik al verteld heb inmiddels. Dat is alleen maar ter bevestiging, ik sta hier niet te bedenken. Maar je kan het gewoon nalezen en nazoeken. Dat is ook het belangrijkste. Nou, we hebben nou vrij lang stilgestaan bij het eerste verbond met Abraham. In principe is dat natuurlijk het meest belangrijke verbond. Dat is het fundament van de nakomende verbonden. Het is ook het fundament voor ons, want we lazen dus in Galaten 3... nadat we eerst gezien hebben dat er dus een letterlijke belofte is voor het volk Israël. En in dat opzicht wil ik gewoon benadrukken, Israël was Israël, is Israël en blijft Israël. Ze blijven het volk van God. Maar daarnaast legt Paulus hier dus uit dat er ook een geestelijk aspect is en dat er een belofte is in Christus. En daar mogen wij ons op beroepen. Nou, wat je ook ziet is dat je op een onjuiste manier de Bijbel bestudeert, met een vooropgezette mening, bijvoorbeeld een vervangingstheologie of een andere theologie, dan kom je tot hele vreemde conclusies. Daarom is het belangrijk altijd te toetsen aan de Bijbel zelf. Ik heb wel eens eerder gezegd, wat ik hier vertel, of wat iemand anders hier vertelt, is niet belangrijk. Het is belangrijk wat de Bijbel zelf zegt. En u bent zelf ook gehouden het onderzoek te doen. Daarnaast moeten we bedenken dat de brief van de Galaten was aan een groep christenen die werd misleid door Joodse gelovigen die beweren dat men de wet moest houden om behouden te worden. Het waren christenen die zeiden van ja, je bent wel christen, maar je moet toch de wet houden. En dit doen en dat doen. En Paulus komt daar behoorlijk tegen in opstand. Hij zegt dat ze betoverd zijn. In Galaten 3 vers 17, dat heb ik al gelezen, maar ik lees nog even één keer het vers. Zegt hij: ik bedoel dit, de wet, die 430 jaar later is gekomen, na die belofte aan Abraham. Maakt het testament, waaraan door God tevoren, dus op voorhand al, aan Abraham, rechtskracht verleend was, niet ongeldig. Zodat zij de belofte haar kracht zou doen verliezen. Dus hij grijpt helemaal terug op die rechtvaardiging van Abraham, 430 jaar daarvoor al, door geloof. Nou, dat is de zegen, dat geloof, dat je behouden kunt worden door geloof. De belofte van behoud en redding, die via Christus naar ons als heiligen is gekomen. Dat is de grote zegen voor alle mensen op deze aarde. Zo werden alle mensen in Abraham gezegend, door Christus. Maar uiteraard is er één voorwaarde aan verbonden, dat is geloof. Ik ga verder met het Palestijnse verbond. We komen tegen Deuteronomium 30, vers 1 tot 10. Het heet Palestijnse verbond, heeft natuurlijk niks met de Palestijnen te maken. 30? Deuteronomium 30, vers 10. Vers 1 tot 10. Nou, wat ik al zei, het heeft niks met de Palestijnen te maken, maar het heet het Palestijnse verbond, of wordt zo genoemd omdat het gesloten is met het volk Israël in het land Palestina. Wanneer dan al deze dingen over u komen, de zegen en de vloek, dat was uit de wetten, die ik u voorgehouden heb, en gij dit ter harte neemt, te midden van al de volken, naar wie gebied de Heere uw God u verdreven heeft, en wanneer gij u dan tot de Heere uw God bekeert, hier zegt Mozes dus al dat ze verdreven zullen gaan worden, en naar zijn stem luistert, overeenkomstig alles wat ik u heden gebied, gij en uw kinderen, met geheel uw hart en met geheel uw ziel, dan zal de Heere uw God in uw lot een keer brengen en zich over u erbarmen. Hij zal u weer bijeenbrengen uit al de volken, naar wie gebied de Heere uw God u verstrooid heeft. Maar hier ziet Mozes dus in feite al, profetisch natuurlijk, wat er ging gebeuren met het volk Israël. Ze zouden die wet nooit kunnen houden. En ze zouden verdreven worden. En pas wanneer ze weer van God gingen houden, zijn wet gingen houden, zouden ze weer terugkeren. Nou, dat is meerdere keren gebeurd later in de geschiedenis. Dus het was een stukje profetie. Al waren uw verdrevenen aan het einde des hemels, de Heere uw God zal u vandaar bijeenbrengen en vandaar halen. Oftewel, God doet het zelf. De Heere uw God zal u brengen naar het land dat uw vaderen bezeten hebben. Gij zult het bezitten en hij zal u weldoen en u talrijker maken dan uw vaderen. Nou, ze waren er toen eigenlijk al. En hij zegt van hij zal u weer terugbrengen. Dus het is echt alleen maar profetie wat er staat. En de Heere uw God zal uw hart en het hart van uw nakroos besnijden. Zodat gij de Heere uw God lief hebt met geheel uw hart en met geheel uw ziel opdat gij leeft. De Heere uw God zal deze vervloekingen op uw vijanden en uw haters leggen, die u vervolgd hebben. Gij zult weer naar de stem des Heeren luisteren, en al zijn geboden volbrengen, die ik u heden opleg. De Heere uw God zal u in overvloed het goede schenken bij al het werk uw handen, in de vrucht van uw schoot, in de vrucht van uw vee, in de vrucht van uw bodem. Want de Heere zal weer behagen in u hebben. Dat is wel vreemd, het verbond was toen nog niet eens verbroken, het was nog net gesloten. U ten goede, zoals hij behagen had in uw vaderen, wanneer gij naar de stem van de Heere uw God luistert, door zijn geboden en inzettingen te onderhouden, die in dit wetboek geschreven staan, wanneer gij u tot de Heere uw God bekeert, met geheel uw hart en met geheel uw ziel. Nou, dit gedeelte, en eigenlijk moet je hoofdstuk 29 er ook bij lezen, een mooi huiswerk. In dit gedeelte herbevestigt de Heer dus de landbelofte aan Israël, die oorspronkelijk in het verbond met Abraham voor het eerst werd gedaan. Dit verbond is belangrijk omdat het gesloten werd met de zogenaamde tweede generatie Israëlieten. Het waren de kinderen van de mensen die uit Egypte waren gegaan, in de woestijn, waar inmiddels de eerste generatie was uitgestorven. Die mochten het land niet in, met uitzondering van Jozua en die andere, Caleb. Ja. Jozua en Caleb, die mochten het land in. Voor de rest, niemand van die eerste generatie. De eerste generatie was iedereen die in de woestijn ging onder de 20 jaar. Dus tot en met 19 jaar werd gerekend voor de tweede generatie. Het is een onvoorwaardelijk verbond. Ze zullen het land bezitten. Het is van hen. Ook het voorwaardelijke verbond van Mozes, waaronder ze leefden op dat moment, kon en zou dat niet veranderen. En hier gaat dus eigenlijk de uitdrukking eens gegeven blijft gegeven op. Het land bleef hun erfdeel. Ook wanneer ze eruit verdreven zouden worden, bij wijze van tijdelijke straf. Wat Mozes toen dus in feite al zag, dat het gebeuren ging. God zegt ze dat wanneer ze zich bekeren, ze weer terug zullen worden gebracht in het land. Nou, heel bijzonder is dus eigenlijk, en tijdens het lezen noemde ik het al een paar keer, het profetische karakter van dit verbond, van deze belofte. Er wordt namelijk gezegd door Mozes, namens de Heeren natuurlijk, ze zullen verstrooid worden. Nou, een paar keer gezien. Ze zullen ook inzien dat ze fout geweest zijn en zich bekeren als volk. Hey, vers 2 staat dat. En de Heere zelf, dan zien we vers 3 tot en met 5, zal ze terugbrengen in het land. Nou, de relatie tussen God en het volk Israël zal volledig hersteld worden. Er was toen nog een goede relatie op dat moment. In feite hielden ze zich aan de wet had net gegeven, alles moest nog komen, de tempel nog. En er was dus al een relatie, maar Mozes zag op een dag, zal het verbroken worden, maar de Heere zelf zal dat herstellen met jullie. En de vijanden van Israël, die zouden, volgens vers 6 tot 10, de straf van krijgen, waardoor Israël was getroffen. Het gaat hier dus om een geestelijk herstel van de Joden als volk en een bekering en terugkeer tot God. En aan het einde zien we dat, wanneer gij tot de Heere uw God bekeert met geheel uw hart en met geheel uw ziel. Dan is het niet alleen maar meer een vormendienst van de wet houden en de regeltjes houden en de koren aarde schudden bij een of andere feest en dat soort dingen. Maar dan is het echt een zaak van het hart geworden. En ze zullen hem dan weer dienen. Nou, er is maar één keer in de geschiedenis een dergelijke complete verstrooiing en verdrijving uit het land geweest. Er zijn altijd Joden achtergebleven. Ook toen ze weggevoerd werden naar Babel bleef er een gedeelte achter. Voor degene die het echt wel weet, kan ik het allemaal nog een keer aangeven op teksten waar het dan staat. Maar ze zijn nooit compleet het land uitgedreven. Behalve toen Israël compleet vernietigd werd als natie door de Romeinen in het jaar 70. Toen zijn ze afgedood, afgevlucht of weggevoerd. Het enige wat er toen nog was, waren de Samaritanen. Nou, dat is een mengvolk. En die zijn er nog steeds. Er is ook nog nooit een dergelijk compleet herstel van Israël geweest. Ook nu in 2014. We zien wel een begin van het herstel, maar het is niet compleet. Het herstel van 1948, dat is absoluut, dat is door God bewerkt. Maar er is nog steeds geen sprake van een bekering bij het Joodse volk. We zien nog steeds dat daar gewoon een socialistische staat is. Of ja, een liberale staat, hoe je het noemen wil.
Ze geven jou zelfs land weg.
Ja. Ja, nou, we hebben gezien dat het eigenlijk niet kan, er moet land bij, maar daar zal God wel voor zorgen. Wel is het zo dat er niets dit complete herstel in de weg staat. Er hoeft helemaal niks meer vervuld te worden in principe, om het complete herstel te laten plaatsvinden. Het kan gebeuren wanneer God dat wil. Het kan elke dag zover zijn. Dan weten we wel dat er nog dingen moeten gebeuren misschien, hè? Een verdrukking en een opname van een gemeente en allerlei andere dingen. Maar, in principe kan het gewoon vandaag beginnen. God dat werk begint. De meeste uitleggers plaatsen dit gebeuren, hè, dit gedeelte van Deuteronomium 30, in de tijd van het Vrederijk. Op of na het moment dat Israël zich bekeert, wanneer ze zien wie ze doorstoken hebben. Dan wordt namelijk terugverwezen, hier, naar de vroegere tijd. Want de Heere zal weer behagen in u hebben. U ten goede zoals, zoals hij behagen had in uw vaderen. Nou, dit wijst op de tijd dat God vertrouwelijke omgang had met de aartsvaderen. Met Abraham bijvoorbeeld en met Isaac. En rechtstreeks tot hun sprak. Dr. Schofield verwijst in dat verband onder andere naar Amos 9. Dat wil ik even met jullie lezen. Amos 9, vers 7 tot 15. Even een kleine profeten. Amos 9. Amos 9, vers 7 tot 15. Zijt gij voor mij niet gelijk aan de kinderen der Ethiopiërs, o kinderen Israëls, uit de woorden des Heeren? Heb ik Israël niet uit het land Egypte gevoerd en de Filistijnen uit Kaftor en de Arameërs uit Kir? Zie, de ogen des Heeren, Heeren, zijn tegen het zondige koninkrijk, en ik zal het verdelgen van de aardbodem. Evenwel zal ik het huis Jacob niet geheel en al verdelgen, luidt het woord des Heeren, want zie, ik geef bevel, en ik schud het huis van Israël onder al de volken, gelijk men met een zeef schud, en geen steentje zal ter aarde vallen. Door het zwaard zullen zij sterven, al de zondaren van mijn volk die zeggen, gij moogt het kwaad niet nader brengen en het ons niet tegemoet voeren. Nou, onder andere Schofield, die legt hier een link naar in plaats van dit gebeuren. Hè, dat schudden van de volken, zeg maar in feite, als het zevende van, en net als wanneer je een appelboompje schudt, dan valt er ook wel eens wat uit. Zo zal de Heer de wereld schudden en Israël terugbrengen. Hij zal ze bij elkaar verzamelen. Het Palestijnse verbond is dus een verbond wat absoluut in de toekomst ligt. Wanneer Israël volledig hersteld zal zijn en haar hart aan de Heere zal hebben gegeven. Besneden hart in feite. Want hoe zou het volk ooit tot bekering komen dan doordat zij de Messias zien? Dat is ook waar ze op wachten, al generaties lang. Je kan er de Middernachtsroep of andere bladen op naast staan. Altijd als je het leest over de orthodoxe Joden is... Op dit moment de laatste jaren steeds de teneur dat ze de Messias spoedig verwachten. Dat wachten ze op. wil ik naar het volgende verbond gaan. Dit is het Davidische verbond. En dat lezen we in 2 Samuel 7. Vers 8 tot 16. Het is in feite een heel mooi, een heel bijzonder verbond dat we daar zien. We lezen dat en dan gaan we er heel kort op van zeggen en dan gaan we daar de volgende keer mee verder. Nu dan, zo moet gij spreken tot mijn knecht, tot David. Zo zegt de Heere der Heerscharen. Ik heb u gehaald uit de weide van achter de schapen, om vorst te zijn over mijn volk, over Israël. En ik ben met u geweest overal waar gij gegaan zijt. Al uw vijanden heb ik voor u uitgeroeid. Ook zal ik uw grote naam maken, gelijk die van de groten der aarde. Ik zal een plaats bepalen voor mijn volk, voor Israël, en het planten, zodat het op zijn eigen plaats kan wonen, zonder dat het meer opgeschrikt wordt, en boosdoeners het onderdrukken zoals vroeger, sedert de tijd dat ik richters over mijn volk Israël aangesteld heb. David was de tweede koning naar de tijd van de richters, en tot aan de tijd van David was het volk Israël, of het land Israël, nog steeds niet een compleet land. Er woonden nog steeds kleine stukken van de stammen die daar oorspronkelijk woonden. Bijvoorbeeld de Jebusieten die we nou noemden. Pas David was degene die Jeruzalem veroverde en zijn hoofdstad van maakte. Tot die tijd waren er nog steeds Jebusieten. Dus het volk was nog steeds niet helemaal eigenaar van het land. Dus daar duidt dit ook op. Ik zal u rust geven van al uw vijanden. Ook kondigt de Heere u aan, de Heere zal u een huis bouwen. Wanneer uw dagen vervuld zijn en gij bij uw vaderen ter ruste zijt gegaan, dan zal ik uw nakomeling, uw eigen zoon, na u doen optreden. En ik zal zijn koningschap bevestigen. Die zal mijn naam een huis bouwen. Oftewel de belofte dat Salomo de tempel mocht bouwen. En ik zal zijn koninklijke troon voor immer bevestigen. Ik zal hem tot een vader zijn en hij zal mij tot een zoon zijn. Wanneer hij ongerechtigheid bedrijft, zal ik hem tuchtigen met de roede der mensen en met slagen der mensen kinderen. Maar mijn goede tierenheid zal van hem niet wijken, zoals ik haar heb doen wijken van Saul, die ik voor uw aangezicht heb weggedaan. Uw huis en uw koningschap zullen voor immer, dat is dus voor altijd, bestendig zijn voor uw aangezicht. Uw troon zal vaststaan voor altijd. Geheel overeenkomstig deze woorden en dit gezegd, heeft Nathan tot David gesproken. Nou, ook dit is een onvoorwaardelijk verbond. Het is gewoon een belofte aan Abraham, punt. God doet dit. Er wordt nergens gezegd van David tegen David, je moet de wet houden, je moet dit voor mij doen, of je moet dat voor me doen. God geeft hier gewoon een belofte aan David. Jij bent het koninklijke geslacht van Israël. Voor altijd. Het is Gods wil dat het koningshuis van David voor altijd bleef en blijft bestaan. Tot in de eeuwigheid. Nou, de reden kennen we natuurlijk. En die is duidelijk als we de afstamming zien van de Heer Jezus. Naar de mens dan, hè. Uit het geslacht van David zou de eeuwige zijn. De eeuwige koning. Christus Jezus. En we zien het onder andere bevestigd in Jesaja 9, vers 5 en 6. Waar staat, groot zal de heerschappij zijn en eindeloze vrede op de troon van David en over zijn koninkrijk. Jeremia 23 vers 5 zegt dan, zie de dagen komen, luidt het woord des Heeren, dat ik aan David een rechtvaardige spruit zal verwekken. Voor mij is er iets wat mijn kerst en sommige kerken regelmatig wordt voorgelezen. Nou, een heel veel andere plaatsen in de Bijbel. In de Matthäus evangelie vind je bijvoorbeeld hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 17, het geslachtsregister van Jezus. Hij werd naar de mens gerekend als zoon van Jozef. En daarmee, als oudste zoon, had hij recht op de titel van troonopvolger. Jozef had die dus ook, hè? Jozef was in feite de titelhouder op de troon. En dan ben je Timmerman. Ik denk niet dat Willem-Alexander het leuk zou vinden dat Timmerman de kost moest verdienen, terwijl hij eigenlijk daar hoort te zitten. Maar goed. Hij was dus rechthebbende op de titel van troonopvolger. Ook al was het koningschap in Israël niet in functie, doordat ze onder een vreemde bezetting waren. En hij is uit het geslacht van Juda en gerekend vanaf Abraham tot aan Jezus waren 42 geslachten. Nou, dat is de menselijke gedachtegang, de erflijn. En dat vinden wij belangrijk, maar zoals we lazen in Jeremia 23 vers 5. Oh nee, die lazen we niet, want die las ik net voor. En Jeremia 23 vers 5 is het de Heer zelf die deze spruit of deze nakomeling heeft verwekt. En hij zegt dat ik aan David een rechtvaardige spruit zal verwekken. Oftewel aan de stam Juda zal door God zelf een nakomeling worden toegevoegd. De rechtvaardige, Jezus Christus. En ik ben persoonlijk van mening dat David geweten heeft wat dat betekende. Uit zijn familie zou de Messias komen, waar toen al het volk naar uitkeek. Grotere eer kon God hem dan ook niet geven. En we lezen dan ook dat David zegt, in antwoord op zijn verbond, het volgende, 2 Samuel 7, vers 19. En we lezen 18 ook even erbij. Toen ging koning David naar binnen, zette zich neder voor het aangezicht des Heren en zeide, wie ben ik, Heere, Heere, en wat is mijn huis, dat gij mij tot hiertoe gebracht hebt? En dit was nog te weinig in uw ogen, Heere, Heere. Daarom hebt gij aangaande het huis van uw knecht ook gesproken over de verre toekomst. En dit is de wet voor de mens. Heere, Heere, wat kan David nog meer tot u spreken? Dan zien we dat David zelf nou eigenlijk helemaal kapot was. Helemaal onder indruk was van wat daar gebeurde. Dat hij de stamhouder mocht zijn van de familie waaruit de Messias kwam. Verbond met David bevat de volgende punten. Hij zou een zoon krijgen, die opvolger zou worden en zou regeren over Israël. Nou weten we, dat is Salomo. Deze zoon zou de tempel bouwen en het koningschap van het huis van David zou voor eeuwig zijn. In Jesaja 9, vers 6 en 7... lezen we dan nog over de verre toekomst van het Davidische verbond. Jesaja 9, vers 6 en 7. Ook een bekend gedeelte. Wordt vaak met de kerst gelezen. Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en over zijn koninkrijk, doordat hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. De ijver van de Heere der Heerscharen zal dit doen. Oftewel, hier staat ook weer dat God het zelf zal doen. Niet David, niet een andere koning, maar God zelf, de ijver van de Heere der Heerscharen. Dat is de verre toekomst. Nee, ik kan daarvoor ook nog kijken in Jeremia 23, Jeremia 33, Ezechiël 37 en heel veel andere plaatsen. En we kijken nog even het begin van het eeuwigdurende koningschap. Dat zien we in Zacharia 14. Zacharia. Zacharia 14, zoals ik zei, elk verbond heeft een begin en een einde. Nou, we hadden het eigenlijk al gezien dat David ook beloofd heeft. voor het eeuwigdurende koningschap. Het begin daarvan lezen we in Zacharia 14, vers 1 tot 9. Daar wil ik mee afsluiten vanavond. Zie, er komt een dag voor de Heere, waarop de buit op uw behaald binnen uw muren verdeeld zal worden. Dan zal ik alle volken tegen Jeruzalem ten strijde vergaderen. Ook iets wat nog nooit gebeurd is natuurlijk. De stad zal genomen worden. De stad is Jeruzalem, hè? De huizen zullen worden geplunderd en de vrouwen geschonden. De helft van de stad zal wegtrekken in ballingschap, maar de rest van het volk zal in de stad niet uitgeroeid worden. Dan zal de Heere uittrekken om tegen die volken te strijden, zoals hij vroeger streed, ten dagen van de krijg. Zijn voeten zullen te dien dagen staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt aan de oostzijde. Dan zal de Olijfberg midden doorsplijten, oostwaarts en westwaarts, tot een zeer groot dal. En de ene helft van de berg zal noordwaarts wijken en de andere helft zuidwaarts. En gij zult de vlucht nemen in het dal mijner bergen. Sommigen zeggen dat dat de stad Petra is. Want het dal van de berg zal reiken tot Azel. Ja, gij zult de vlucht nemen zoals gij de vlucht genomen hebt voor de aardbeving in de dagen van Uzia, de koning van Juda. En de Heere, mijn God, zal komen, alle heiligen met hem. Sommigen zeggen dat die komst van de Heere daar met alle heiligen, en ik geloof dat dat zo is, dat dat de komst is van de Heer Jezus met de gemeente.
Ja. Weet u wat Asel, wat het eigenlijk is?
Wat is dit?
Asel.
Nee.
Ik heb daarna gevraagd toen ik daar was.
Ja.
Zelf de gids wist het niet. Want ik heb het zelf in de Tenach opgezocht. Maar het betekent letterlijk hout van God.
Oh?
En dus Algoda.
Oh, op die manier, ja, ja.
Houdt men twee.
Ja. Dat is bijzonder. En op die dag zal er geen kostelijk licht zijn, nog verstijving. Ja, het zal één dag zijn, die is bij de Heere bekend. Dus voor de mensen die graag houden van rekenen wanneer de Heere weer terugkomt enzovoort, die dag is bij de Heere bekend. Geen dag en geen nacht, maar ten tijde van de avond zal er licht wezen. Daar wou ik op beladen. De volgende keer gaan we verder met dit verbond. Ik vind het een mooi slot dat we zien, het Davidische verbond, wanneer dat vervuld gaat worden. Dat is dus ook een eindtijd verbond. Zo makkelijk dank. Hemelse Vader, dank u wel. Dank u wel voor dit samen zijn, Heer. Rondom uw woord in vrijheid, Heer. Dat we in uw woord mogen lezen van het verleden, Heer. Maar ook van de, misschien wel een heel dichtbij zijnde toekomst, Heer. Dat we mogen lezen dat u terugkomt als Messias voor Israël. Dat we ook mogen weten, Heer, dat u niet alleen hun redder bent, maar ook onze redder. Heer, dat wij door de daad van geloof door het zaad van Abraham gerekend worden. Door Christus Jezus. Daar wil ik u voor danken. Amen.
Amen.